Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer gebleven in Matteüs 17. Matteüs 17, waarboven staat verheerlijking van Christus op de berg. En we hebben al het een en ander gezien aangaande de Heer zelf in verheerlijkte gedaante. De wolk die hem heeft overschaduwd, een luchtige wolk staat er in Matteüs 17 vers 5. Een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ik was bezig met een uiteenzetting over deze twee figuren die hierbij waren, om niet meteen te zeggen twee getuigen. Want tegelijkertijd werden gezien Mozes en Elia. Waar het om gaat is dat dit visioen, dit teken, een teken is van de tegenwoordige positie van Christus. De verhoogde positie van Christus, vandaar op de berg, verhoogd tot in de hemel zelf en ook verheerlijkt. Tegenwoordige tijd ook waarin het werk Gods inderdaad in het onzienlijke gebeurt, vandaar dat wij gewoonlijk zeggen dat onze bedeling in bijzonder één is van geestelijke aard, omdat het van doen heeft met onzienlijke dingen, en zelfs hemelse dingen. En die geest wordt hier voorgesteld in de vorm, als je dat tenminste mag zeggen, van een wolk, vorm, hè? In de vorm van deze wolk. En verder is het zo dat Elia en Mozes nu eenmaal in de Bijbel de uitdrukking zijn, in het Oude Testament al, van de gemeente. Waar het om ging, was dat de gemeente in onze dagen fungeert als dat priesterlijke volk wat God op aarde zou hebben. Een huis Gods, een tempel dus. Een pilaar en vastigheid der waarheid, of hoe je maar genoemd mag worden. En de gedachte is dat in onze dagen het woord Gods is toebetrouwd aan de gemeente. En dat er onderscheiding van het Joodse volk in het verleden, of Israël in het algemeen, in oudtestamentische tijd. En een probleem ontstaat ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarbij de gemeente als zodanig van de aarde wordt weggenomen. En dat betekent dan dat op een of andere wijze de verantwoordelijkheid voor de waarheid, het woord Gods, de priesterlijke verantwoordelijkheid, zo te zeggen, aan iemand anders gegeven zou moeten worden. De gemeente is namelijk verdwenen. De aardigheid is nu dat wij ogenblikkelijk lezen in de schrift over twee getuigen die het evangelie zouden prediken, het woord God zouden prediken in de straten van Jeruzalem. En ik ben geneigd te zeggen, beginnende in Jeruzalem. Zij zelf zullen niet veel verder komen dan Jeruzalem, maar dat is ook niet strikt noodzakelijk. Maar we lezen in Openbaring 11 nou eenmaal over deze twee getuigen die zullen optreden in Jeruzalem. En ze worden ook geïdentificeerd. Dat wil zeggen, er wordt gewoon bijverteld wie het zijn. Al staat het dan wat bedekt. Maar ja, het heeft natuurlijk alles van doen nog steeds met verborgene dingen. Maar niettemin staat het er. In de eerste plaats in Openbaring 11 vers 1 is sprake van het meten van de tempel Gods en het altaar. En degene die daarin aanbidden. Dan moet je niet de conclusie uittrekken dat er dus in de hemel een tempel staat en dat die opgemeten moest worden. Dan ben je meteen de hele clou van het verhaal kwijt, denk ik. Dit zijn visioenen. En wat gezien wordt is een tempel. De vraag is vervolgens wat die tempel uitbeeldt. De gedachten zijn eenvoudig deze. Sinds oudtestamentische tijd al is de tempel in ieder geval een uitbeelding van de gemeente. Nou ja, het is een uitbeelding van Christus. Maar daarna zeg ik ook in één adem de gemeente. Nou, omdat de gemeente namelijk het lichaam van Christus is. En omdat op vele plaatsen in de nieuwtestamentische brieven gezegd wordt dat de gemeente nou eenmaal een tempel is, een huis Gods. En dus een priesterlijk gebouw, want daar gaat het om. En de gemeente wordt op die grond ook beschreven als een priesterlijk volk. In ieder geval in 1 Petrus 2, dat is duidelijk genoeg. En daarnaast natuurlijk ook nogal wat andere schriftplaatsen, waaronder Efeze 2 en 1 Korinthe 2. Maar hier is sprake van medetempel Gods en degene die daarin aanbidden. Maar de gedachte is dat als er onroerend goed gemeten wordt, dan wil zeggen dat daarmee dat onroerend goed niet alleen compleet is, afgebouwd is om zo te zeggen, maar ook wil zeggen dat er sprake is van eigendomsoverdracht, of althans het vastleggen van het eigendom. Daartoe wordt sinds mensenheugenis onroerend goed opgemeten. En dat is ook wat hier gebeurt. Zodat als ik het nu kort zeg, want we zijn pas nog niet bezig met de bespreking van de openbaring. Als ik het dus kort zeg, zeg ik gewoon, het opmeten van de tempel is een uitbeelding van de opname van de gemeente. Klinkt dat raar. Het opmeting van de tempel is een beeld van de opneming van de gemeente. Dat is beter Nederlands trouwens. Maar zo zeggen wij het nooit, hè. Maar dat is wat het is. De opname van de gemeente, de completering van de gemeente, het vaststellen van het eigendomsrecht van de gemeente enzovoort. Ik kan er niet missen, want dat men niet letterlijk aan die tempel moet denken, maar dat men er overdrachtelijke betekenis achter moet zoeken, beter nog vinden, dat blijkt wel, want er staat meteen in vers 2, laat het voorhof uit, dus die moest niet gemeten worden, laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is, de voorhof is namelijk buiten de tempel, eigenlijk eromheen, en dan staat er, meet dat niet, want het is, dat wil zeggen het voorhof, het is aan de heidenen gegeven, en zij, of namelijk zij, zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En dan weet je meteen waar je bent, want de opmeten van de tempel is een beeld van de opname van de gemeente. Dat de voorhof niet gemeten wordt, lijkt me duidelijk, want er staat bij feitelijk dat de voorhof buiten de tempel eigenlijk een beeld is van Jeruzalem. Staat meteen in vers 2 niet erbij. Ja, staat er wel bij de heilige stad. Maar later, de naam Jeruzalem wordt sowieso niet genoemd hier. Maar de stad wordt duidelijk geïdentificeerd in de rest van dit hoofdstuk. En de gedachte is dus dat de tempel de uitbeelding is van de gemeente. Terwijl de voorhof daaromheen de uitbeelding is dan dus van Israël. De Joodse staat, de Joodse volk, maar specifiek dan de Joodse stad. En dan staat er, de heilige stad is aan de heidenen gegeven. Dat wil zeggen, die heidenen worden nog steeds in de stad toegelaten. Dat is een heel belangrijke gedachte, want in de praktijk blijkt dat hierbij gesproken wordt over in ieder geval een periode uit de 70ste week van Daniël. Als u het mij vraagt, gewoon dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël, 42 maanden namelijk. Theoretisch kan het de tweede helft zijn, maar dan zit je weer met een gat hier. Dus het is normaal dat je gewoon doorleest. Hè? Opname van de gemeente, die wordt genoemd ook als tijdsaanduiding. Want daarna begint de periode van 42 maanden. Zijn er de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Waarin de heilige stad nog steeds door heidenen vertreden wordt. Ik lees er altijd naast Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En ik zeg het er altijd naast, omdat sinds jaren men vertelt dat de tijden der heidenen vervuld waren, toen in 1967 de Joodse staat, de oude stad Jeruzalem, weer veroverde, op de Arabieren, op Jordanië. Was niks nieuws hoor, want voor 1948 hadden ze het ook in handen. Maar toen in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen en de oorlog uitbrak, veroverden de Arabieren de oude Joodse stad, het oostelijk deel van Jeruzalem dus. En wat men daar toen van gezegd heeft, weet ik niet. Maar toen de Joodse staat Israël de oude stad weer terugveroverde, toen zei men ineens van, nou zijn de tijden der heidenen vervuld, enzovoort. Want Jeruzalem wordt nou niet meer door de heidenen vertreden. Dan zeg ik, ga er dan maar eens kijken wat daar rondloopt, maar neem voor mij aan, dat zijn heidenen die daar rondlopen. Zo is het dus niet, de tijden der heidenen zijn pas vervuld aan het einde van de 70ste week, dat kan niet missen, want hier is nog sprake van dat Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt, en het zal zo blijven tot aan de verwoesting van Jeruzalem aan toe, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar goed, dat heeft met ons onderwerp niet zoveel te maken. Wat er wel mee te maken heeft, is vers 3. Maar u weet nou tijdstip. Dit is een manier om aan te geven wat tijdstip het is. Opname van de gemeente, het begin van de 70ste week van Daniël. Of meer strikt, het begin van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, en ik zal mijn twee getuigen geven. Dat woordje macht kun je rustig weglaten, want dat mystificeert de boel alleen maar. Ik zal mijn twee getuigen geven. Die zullen namelijk gegeven worden aan Jeruzalem om te getuigen daar. Er staat er ook, zij zullen profeteren, want deze twee getuigen zijn namelijk twee profeten, en dus heet het profeteren. Zij zullen profeteren 1260 dagen, dan is er geen één weg, denk ik altijd, want 42 maanden is 1260 dagen in de profetie, altijd. Niet alleen hier, maar ook reeds in, nou eigenlijk al in Genesis, maar in elk geval in Daniël ook. Dus dat doet er nou verder niet toe. 42 maanden maal 30 dagen is 1260 dagen. Zij zullen profeteren met zakken bekleed. Dat wil zeggen dat zij erbij lopen alsof zij in de rouw zijn. En dat komt overeen met de aard van de prediking. Want de prediking is inderdaad een oproep niet alleen tot bekering, maar ook om rouw te bedrijven. Nee, over de dood van de Heer Jezus eigenlijk. Maar de oproep van tot bekering in het Oude Testament is altijd een oproep tot rouwbedrijven. Niet alleen bij Jona, waar we het de laatste weken of maanden nog wel eens over gehad hebben, op de zondagmiddag, maar ook in andere schriftplaatsen, denk maar Joël 2, of Joël 1 en 2 feitelijk. Eén grote oproep aan het volk om rouw te bedrijven. En als trouwens Daniël in Daniël 9 die profetie over die 70 weken krijgt, heeft hij inderdaad zojuist rouw bedreven. Daar was hij trouwens druk mee bezig en toen kreeg hij deze profetie over die 70 weken. Nou goed, daar gaat het verder niet over. Met zakken bekleed. En dan staat er, deze twee getuigen uit vers 3, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Eigenlijk moet ik daar even stoppen. Al moet ik natuurlijk toch eerst even verder lezen in vers 6. Want daar staat, deze twee getuigen namelijk, deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regene in de dagen hun profetering. Dus een van de twee heet Elia. Want dan willen we toch weten wie het zijn. Nou, ze hebben macht om de hemel te sluiten opdat geen regen regende dagen in de profetering. Dat weet je genoeg. Dat moet Elia zijn. Want dezezelfde Elia, van hem wordt in het Nieuwe Testament tot twee keer toegezegd dat hij bad en het regende niet in de dagen zijn de profetering. Er staat zelfs bij hoe lang dat was. 3,5 jaar. Er staat er twee keer bij. In het Oude Testament niet, dan zou ik het niet geweten hebben. Maar in het Nieuwe Testament staat het erbij. Dus kan niet missen. De Heer zegt het een keer en later schrijft Jacobus het een keer in zijn brief. En dat lijkt me identificatie genoeg. Eén van de twee is dan kennelijk Elia. Waarna wij ons plotsklaps herinneren dat de man natuurlijk op een wat merkwaardige wijze aan het einde kwam van zijn aardse bediening. Van zijn leven wil ik nou weer niet zeggen, maar van zijn bediening wel. En het punt is gewoon, die bediening is nog niet geëindigd. Die zal in de toekomst pas beëindigd worden. Hij was nog niet klaar, maar hij zit voorlopig op de bank. Bij wijze van spreken dan. Zo zit het gewoon. Hè? Elia dus. Bovendien, het Oude Testament eindigt met, ziet, ik zend jullie de profeet Elia. Dus ene laatste of tweede laatste vers van het hele Oude Testament, van Malachi. En Elia letterlijk hebben we nog niet gezien in de loop van de verdere geschiedenis. Wel iemand die erop leek, wel meerdere trouwens. En daar hebben we het een andere keer weer over. Maar Elia zelf nog niet, dus we verwachten Elia alsnog. En in het Matthäus evangelie hebben we gezien dat meerdere malen inderdaad daarnaar verwezen wordt. Indien gij gelooft dat, Johannes de Doper zou Elia geweest zijn. Maar men geloofde niet. En dus Johannes de Doper was toch niet Elia. En die moet dus nog komen. En wanneer komt hij dan? Nou, na de opname van de gemeente dus. Dus de eerste conclusie. Nou, dan lees ik eerst verder in vers 6. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En dan weten we dus ogenblikkelijk wie de ander is, want dat moet dan Mozes zijn. Toch? Waarna wij vaststellen dat Mozes weliswaar gewoon zijn aardse loopbaan beëindigde, maar daarna lezen we ook, niet in het Oude eigenlijk, maar wel in het Nieuwe Testament, dat, zal ik het in één keer goed zeggen? Dat Mozes is opgestaan. Nee, dat staat er natuurlijk niet. In het Oude Testament zeker niet. Daar staat, ze zochten zijn graf en konden het niet vinden. Conclusie. Het was er ook niet. En wat er was geen graf meer, want die was opgestaan. Dat is de conclusie en dat klopt ook. Maar dat staat pas in het Nieuwe Testament, in, nog net voordat het boek Openbaring begint, in de brief van Judas. Want er staat dat de aartsengel, waarom Michael, waarom nou uitgerekend die? Maar goed, dat de aartsengel Michael streed met de Satan, degene die het geweld des doods heeft immers, om het lichaam van Mozes. Maar wat moest de aartsengel Michael met het lichaam van Mozes? Nou, dat is makkelijk, die had het lichaam nog nodig. En dus had vermoedelijk Mozes het ook nog nodig. En als het in het verleden al gebeurd is, is dus kennelijk Mozes opgestaan uit de dood. En dat verklaart waarom ze zijn graf ook niet gevonden hebben. Zo eenvoudig is dat eigenlijk, hè? Daarna kunnen we natuurlijk nog moeilijk over doen. Maar in tegendeel, ik heb nog wel een argument. Want wij worden geacht te weten, voor de gelegenheid nu dus, worden wij geacht te weten dat de aartsengel Michael in de eerste plaats gewoon is de Heer Jezus Christus zelf. Maar in de tweede plaats dat de naam Michael en de titel aartsengel specifiek aan de Heer Jezus gegeven wordt in verband met zijn positie als hoofd van de gemeente. Dat is namelijk heel de Bijbel door zo. Overal waar die aartsengel genoemd wordt. Misschien dan niet, even niet in Judas. In verband met het verhaal wat ik nu vertel. Maar achteraf blijkt dat wel degelijk te kloppen. Want er is nog heel iets anders aan de hand. Daarvoor ga ik even terug naar vers 4 van Openbaring 11. Daar staat over deze twee getuigen. In de eerste plaats vers 3. Niet ik zal twee getuigen geven, maar ik zal mijn twee getuigen geven. Hetgeen veronderstelt dat ze bekend zijn. En dat roept in ieder geval de vraag op, wie zijn het dan? Nou, die vraag wordt dus beantwoord in vers 6, voor de goede verstaander. Maar eerst wordt die vraag nog anders beantwoord. Er staat namelijk in vers 4, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor de God der aarde, of de God van het land eigenlijk, die voor de God van het land staan. En dat is natuurlijk heel aardig, zo'n verwijzing naar Zacharië 4, En dan stellen wij even vast dus dat in Zacharië 4 ook al een profetie is over de komst van deze twee getuigen. En dat is ongetwijfeld zo, maar dan moet ik er wel bij vertellen dat als het hier niet gestaan had, zou ik het niet geweten hebben. Dat wil zeggen, niet op grond van de bestudering van Zacharië 4. Want als je die profetie leest van Zacharië 4 over die twee olijfbomen, die met pijpleidingen, heel technisch, die met pijpleidingen verbonden zijn met één of twee kruikjes officieel. En de kruikjes zijn weer verbonden met twee kandelaren. En de kandelaren, die dragen lampen uiteraard, maar de gedachte is dus dat twee olijfbomen rechtstreeks verbonden zijn met lampen die branden. En de lampen worden dus, olielampen, worden rechtstreeks gevoed door de olijfbomen zelf. Wel nu, als ik die profetie lees in Zacharië 4 en ook in het verband waarin hij daar staat, dan concludeer ik dat Zacharië 4 niet spreekt over, kom je niet op namelijk. Kom je nooit op dat het gaat over Mozes en Elia of twee getuigen in de straten van Jeruzalem. Kom je niet op. Waar je op komt, is dat het een profetie is over de gemeente. Over een eerstgeborene, vandaar het dubbele deel, vandaar de twee, die op geheimzinnige wijze toch licht verspreidt. Want waar het eigenlijk om gaat, is dat deze olijfbomen uitdrukking geven aan een priesterlijke functie. Dat is ook zo in 1 Korinthe 11, of in, sorry, in Romeinen 11 bedoelde ik te zeggen. De olijfboom, dan wel olijfbomen, je weet wel, takken afgehouden, andere geënt enzovoorts. Dat gaat niet om een volk wat de zaligheid zou beërven of iets dergelijks, maar het gaat om de priestelijke functie, wie de priestelijke functie zou hebben. Wie verantwoordelijk is voor de prediking van het woord Gods, of wie de genade heeft ontvangen om dat woord Gods te mogen beheren en in het ambt van priester te mogen staan. Daar gaat het in Romeinen 11 in elk geval over, maar in Zacharië 4 net zo goed. De boom brengt namelijk olie voort en dat is gewoon leven, het leven van het nieuwe verbond. En degene die het voortbrengt is dus degene die getuigt van het nieuwe verbond of gewoon de prediker van de blijde boodschap, het evangelie, maar feitelijk het is een priestelijke bediening. Nou, lees je nou in Zacharia 4 deze profetie, dan denk je dat het over de gemeente gaat. Lees je nou in Openbaring 11, dan wordt er ineens gezegd dat die profetie gaat over de twee getuigen. Maar de aardigheid is dat de gemeente zelf wordt voorgesteld als twee getuigen. Of als twee mannen in witte klederen, maar ik heb dat verhaal al zo vaak verteld natuurlijk. Hè? Als je die twee mannen tegenkomt, dan weet je weer precies waar het over gaat. Over de gemeente, die dubbel telt vanwege eerst geboorterecht enzovoorts, en die in onze dagen op een beetje verborgen wijze dat priesterambt heeft ontvangen. Want elke keer als die twee mannen in witte klederen weer voorkomen in de Bijbel, vraag je je af, wie zijn het, waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe? Heel mysterieus. Maar dat is de gemeente. Verborgen en wel. En zo ook in Zacharia. De aardigheid van een profetie als van Zacharia is natuurlijk dat hij zich in hoge mate, meer dan andere profeten eigenlijk, zich bezighoudt met de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Nee, niet uitsluitend. Maar de essentie van zo'n profetie, die laatste profetieën van het Oude Verbond, is natuurlijk dat weliswaar ooit een keer dat nieuwe verbond over Israël zou aanbreken, maar dat voordat het zover is er nog wel het een en ander zou gebeuren. En daarom vind je juist in die profetie, andere ook, maar juist in Zacharia nogal uitgebreide, verhoudingsgewijs uitgebreide verwijzingen naar de dagen waarin wij leven. In visioenen dus weer. Daarom worden ze gewoon slecht onderkend, maar niettemin is dat zo. Maar de aardigheid is dan dat dezelfde profetie spreekt over zowel de gemeente in onze dagen als het optreden van de twee getuigen hierna in de eerste helft van de 70ste week. En dat bevestigt dat deze twee getuigen eigenlijk gewoon in de positie staan waarin nu de gemeente staat. Ze hebben dezelfde functie, dezelfde bediening in elk geval. Dat kan trouwens niet missen, want ook via die olijfbomen in Romeinen 11 kom je erbij terecht dat in onze dagen het woord God zal bewaard, beheerd en dus ook gepredikt worden door de gemeente. Maar als de gemeente weg is en er blijken deze twee getuigen te zijn in Jeruzalem, wel, wat doen ze dan anders dan wat de gemeente zou doen in onze dagen? Het woord God bewaren en prediken. Sterker nog, want in met name Romeinen 11, maar ook hoofdstuk 10 overigens, wordt er nogal nadrukkelijk op gewezen dat de verantwoordelijkheid van de gemeente uit de heidenen eigenlijk en in hoogste instantie is de prediking van het woord Gods aan de Joden. En dus aan Jeruzalem. Zoals Paulus, de apostel uit de heidenen, ook inderdaad zegt, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vlees voor Christus te winnen. Hetzelfde Romeinen 11. Zie? En als de gemeente weg is, wordt die verantwoordelijkheid meteen overgenomen door deze twee getuigen. En de vraag die ik er altijd bij stel is, waar horen ze nou bij, deze twee getuigen? Zijn ze nou eerstelingen van een bekeerd Israël? Ze leven op aarde in een menselijk lichaam, treden op aarde in zakken gekleed, een menselijk lichaam. Horen ze nou, of zijn ze nou eerstelingen van een bekeerd Joods volk? Of Israël? Dat wordt een beetje moeilijk, want voordat Israël tot bekering komt, zijn zij dood. En weg. En dat is het andere verhaal. Of horen ze bij degene, bij het echte volk van de eerstelingen, de gemeente die immers aan de bekering van Israël vooraf gaat. En deze twee hangen er net tussen, weet u wel. Dus waar horen ze nou bij? Nou, dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Want na deze 3,5 jaar staat er, nadat ze hun bediening beëindigd hebben, staat er in vers 7... dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat is een verwijzing naar de profetieën. En waarin het oordeel over Sodom, zowel als het oordeel over Egypte, ter gelegenheid van de uittocht, als voorbeeld gesteld wordt voor de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Via een oordeel van God uit de hemel. En dus wordt Jeruzalem nu voor de gelegenheid Sodom en Egypte genoemd. Dus een dubbele verwijzing naar al deze oudtestamentische verwijzingen. Nou, dan staat er dat de lichamen zullen liggen op de straat van de stad. En dan kom ik in vers 11. En na 3,5 dagen, is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hem. Zodat deze twee getuigen verzameld worden in de wolk. Waaruit de Heer straks zal verschijnen. Zodat je mag aannemen dat als de Heer straks in heerlijkheid zal verschijnen op aarde. Dan verschijnt hij kennelijk ook met deze twee getuigen. Maar ja, er waren er een paar anderen. Die waren er al veel eerder. En dat waren wij. Met andere woorden, ik geloof dat Mozes en Elia worden toegevoegd alsnog aan de gemeente. Ze zijn niet de eerstelingen van de gemeente, om zo te zeggen. Ze zijn eigenlijk de laatste twee. Maar ze zijn wel de oudsten. De twee oudsten uit de gemeente. Oudtestamentische gelovigen die, doordat ze leven op aarde na de opstanding van Christus, nieuwtestamentische gelovigen worden. En die alsnog aan de gemeente worden toegevoegd, kennelijk. En die voor een korte periode de functie van de gemeente moet overnemen. Dat wil zeggen, de vakant geworden functie moeten overnemen voor een korte periode. Totdat er anderen zijn die door hun prediking tot geloof zijn gekomen en die hun taak kunnen voortzetten. Er zou altijd een gelovig overblijfsel zijn, is het idee. Dat is trouwens ook Romeinen 11, merkwaardige wijze. En na de opname van de gemeente zijn dat er aanvankelijk precies twee. Die moet je ook hebben, dus minder kan niet. Je moet minstens twee getuigen hebben, is de Bijbelse gedachte. Nou, die zijn er dan ook en daarna komen er weer andere bij vanzelfsprekend. Moeilijker is het niet. Dus waar het nou om gaat, is dat deze profetie uit Zacharia 4... in de eerste plaats eigenlijk in de hoogste instantie spreekt over de gemeente. In tweede instantie, op een iets lager niveau, spreekt diezelfde profetie over deze twee getuigen die in de eerste helft van de 70ste week zullen optreden in de straten van Jeruzalem. Maar daaruit kun je dan ook concluderen dat kennelijk Mozes en Elia samen een type zijn van de gemeente. Zowel deze twee getuigen als de gemeente zijn gebaseerd, zo te zeggen, op deze ene oudtestamentische profetie. Daarom zijn ze min of meer identiek. En dus Mozes en Elia geven uitdrukking aan wat de gemeente is. En ik persoonlijk acht het zeer waarschijnlijk, maar ik zal bij gelegenheid wat navragen, dat die twee mannen in witte klederen in de tijd bij het graf van de Heer Jezus en een poosje later op de Olijfberg, nadat de Heer weggegaan was, weet u wel, dat die twee mannen in witte klederen gewoon Mozes en Elia waren. Dat denk ik wel. Waarom nou niet? De twee mannen in witte klederen. Wat zien we hier dan in Matteüs 17? Toch twee mannen in witte klederen samen met de Heer. Ik kan niet missen. Bovendien, men zocht de Heer in zijn graf, maar hij was weg, maar die twee mannen stonden daar. Heb je dat? Nou, men zoekt de Heer vandaag, maar hij is weg, maar de gemeente, die twee mannen dus, de gemeente, die is hier. En één fase verder, straks zoekt men de gemeente. Neem aan dat ze ons toch wel zullen missen. Als kiespijn vermoedelijk, ja. Maar goed. Maar ze zullen ons missen waarschijnlijk. We zijn weg. Maar wat men vindt is twee mannen in de straten van Jeruzalem. Nou, niet in witte klederen, of het moeten witte zakken zijn. Maar goed, dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval de gemeente weg. En daar zijn die twee mannen weer. En op de Olijfberg was natuurlijk ook zo. De Heer weg, twee mannen. Bij het graf de Heer weg, twee mannen. Enzovoorts. Daar komt het nogal eens voor. En dan heb ik het nog niet eens over. De Heer weg, dachten de twee Emmausgangers. En dan had je die twee mannen toch ook, hè? Nou goed. En nog maar te zwijgen van de Heer weg. En daar waren Petrus en Johannes. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar waar we niet weten wie het waren, is de kans groot, als het van die mystieke figuren zijn, zal ik maar zeggen, van die engelen, zeggen we dan meteen, om er vanaf te zijn. Dat doet de Bijbel trouwens ook, dus dat is goed taalgebruik. Als we zouden weten wie het zijn, wel, dan zijn het ongetwijfeld Mozes en Elia. En hier op de berg precies hetzelfde verhaal, Mozes en Elia. Als uitbeelding dus van de gemeente, waarbij ik bovendien op moet wijzen dat Mozes was uit stam van Levi. Dat wel, maar hij stond voor het koningschap over Israël. En van Elia, daar staat niks van in de Bijbel, van zijn afkomst en zijn functie, maar hij wordt er al sinds jaren van verdacht dat hij priester was, gezien de functie die hij bekleedde. Iedereen kon naar hem toe, weet u wel, als men raad nodig had, ging men naar hem toe. Nou, daarvoor zouden de priesters verspreid wonen onder het volk. Dus gezien de omstandigheden, zeg maar, nou, dat moet haast wel een priester geweest zijn. Maar de aardigheid is natuurlijk dat als later iemand komt in de geest en kracht van Elia, dan is het Johannes de Doper, en die was wel degelijk priester. Nou ja, zijn vader was het, dus hij was het ook. Dat is maar een kort verhaal dus. Zodat we de een Mozes vinden als uitdrukking van het koningschap van Christus, en de andere vinden als uitdrukking van het priesterschap van Christus. Dus ook de gemeente zelf zal delen in het koningschap van Christus, in ieder geval in de toekomst, maar reeds nu in het priesterschap van Christus. Je vindt ze dus bij elkaar. Het is dus samen weer een aardige verwijzing naar de figuur van Melchizedek. En het Nieuw Testament is een priesterschap in het algemeen. Nou, dat is ook wat zij zullen vertegenwoordigen straks in hun bediening. Maar dat is ook wat de gemeente in onze tegenwoordige tijd vertegenwoordigt. En nou ik het er toch over heb, voor de goede orde moet ik natuurlijk het verhaal afmaken. Het was Mozes die in de tijd weliswaar de wet moest brengen aan het volk en moest inrichten en was verantwoordelijk voor de instelling van de wet en voor de instellingen van de wet. Voor dat doel werd hij geroepen op de berg, 40 dagen op de berg, en heeft daar heeft er bij de Heer het een en ander gezien. En toen zei de Heer, nou heb je dit gezien, dan stuur ik je weer terug. En dan moet je die wet en al wat erbij wordt inrichten in overeenstemming met wat je nu gezien hebt. U weet toch, hè? Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Het misverstand wil dat Mozes dan op de berg een maquette gezien heeft. De Heer had dit de figuur zagen, maar dat moet niet verder vertellen. Maar het misverstand wil dat Mozes een maquette gezien had van de tabernakel. Dat denkt iedereen aan, want we hebben allemaal wel eens een maquette gezien van de tabernakel. Of niet? Nog nooit in het Bijbels Museum geweest in Amsterdam. Nou, laat me zitten. Maar men denkt, hij heeft daar een maquette gezien en dan moet u dat in het groot uitwerken. Nou, het was andersom. Hij heeft wat groots gezien daar en hij moet het in het klein uitwerken. Hij heeft namelijk hemelse dingen gezien. Wat hij gezien heeft, is het nieuwe verbond in het algemeen en gemeentelijke waarheid in het bijzonder. En dat zou uitgedrukt worden in tabernakel en tempeldienst en heel de dienst onder de wet. Want in het Nieuwe Testament wordt andersom gezegd. Wordt gezegd, wel, die tempel, die tabernakel zijn afbeeldingen van hemelse dingen. Wat heeft Mozes dus gezien? Hemelse dingen. Nou, dat voorbeeld moest hij het op aarde maken. En zo staat het ook in Hebreeën 8, geloof ik. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld wat op de berg getoond is. Enzovoort. Met andere woorden, Mozes heeft hemelse dingen gezien, heeft nieuwtestamentische dingen gezien, want tabernakel in het bijzonder en wet in het algemeen is een type van hemelse dingen en nieuwtestamentische dingen. Hij heeft de realiteit gezien en hij moest die vastleggen, zoals een kunstenaar dat nou eenmaal geacht wordt te doen, hij moest die vastleggen inderdaad in materiële, in zichtbare dingen. En dat is wat kunst officieel is. Toonkunst even buiten beschouwing laten dan voor de gelegenheid. Nou, beeldende kunst, dat is dat. Abstracte dingen vormgeven. Nou, dat is het wat Mozes zou doen. En waarvoor hij ook overigens het een en ander aan personeel had. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar de aardigheid is dat Mozes dus, zo bezien, wellicht de eerste mens was. Wellicht, want je weet het nooit zeker. Je weet niet wat er in de Bijbel niet verteld wordt, hè. Maar voor zover ik kan nagaan, was Mozes dan de eerste mens die inderdaad deze nieuwtestamentische en in bijzonder gemeentelijke waarheden gezien heeft. Hij mocht het alleen niet verder vertellen, hij moest de uitdrukking aangeven. Afbeeldingen van maken, dat staat erop. Hij moest er afbeeldingen van maken. Nou goed, de volgende die ik in de Bijbel tegenkom, dat was een Elia die 40 dagen op een berg was. Of 40 dagen naar een berg moest, maar in ieder geval hij moest door de woestijn 40 dagen zonder eten en drinken. Net als Mozes trouwens. 40 dagen zonder eten en drinken en op een berg. En daar zou de Heer zich aan hem openbaren. Waarna de vraag is niet welke berg was dat. Want dan zeg ik toch gewoon dat het was Horeb. Dat is ook geen vraag, want het staat er gewoon bij. Maar het is dezelfde berg. En wat hij daar gezien heeft, staat er niet bij. Maar dat kun je op je vingers uitrekenen natuurlijk. Diezelfde nieuwtestamentische en bijzonder gemeentelijke waarheid. Het kan trouwens niet missen, want wij vinden in het Oude Testament twee figuren die systematisch wonderen verrichten. Dat wil zeggen, dat was gewoon voor ze. En wij kennen er maar twee eigenlijk die dat deden. Dat was Mozes en Elia. Nou ja, en dan meestal nog een generatie daarna. Hè? Dus Mozes en dan Jozua en Elia en dan en Elisa. Maar die wonderen, al die tekenen die zij deden, die zijn allemaal stuk voor stuk een beeld van gemeentelijke waarheid. Ik kan niet helpen, dat is nou eenmaal zo. En van mijn streep je dan de helft nog weg, omdat je het niet gelooft of het anders wil zien. Maar dan hou je nog de helft over. Gemeentelijke waarheid. En waar het me nu maar om gaat, is dat ze die gezien hebben, kenden. En ze gaven er uitdrukking aan in de tekenen die ze deden in heel hun bediening. Nou goed. Daarna moet ik zeggen dat de volgende die ik tegenkom in dat rijtje, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik neem maar gewoon de apostel Paulus. Want als u het mij vraagt, de man is op dezelfde plek geweest en heeft daar precies dezelfde dingen gezien. Want na zijn bekering en nadat hij in Jeruzalem niet terecht kwam en nergens een voet aan de grond kreeg, want zo was het feitelijk, die gelegenheid in handelingen, de gelegenheid was in handelingen. Over die gelegenheid zegt hij in Galaten dat hij terstond niet te rade gegaan is bij vlees en bloed, bij wie dan wel? Bij de geest dus. Of niet bij vlees en bloed, dus bij de geest. Dus hij is te rade gegaan bij de geest. Hij is niet te rade gegaan bij degene die voor hem apostelen waren in Jeruzalem. Bij het Jodendom is hij zeker niet te rade gegaan. Dat zouden wij ook niet moeten doen. Dat zeg ik omdat sommigen beweren dat we juist naar Joden zouden moeten luisteren. Ja, dat moet je maar doen. Naar ongelovigen, de grote tegenstanders van de apostelen in de tijd. Dat moet je vooral doen, zeg. He? Nou goed. Voor hen is het priesterschap afgenomen, dus moet je er helemaal niet aan luisteren. Nou goed. Maar Paulus zegt, ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Ook, zeker niet bij de Joden, want daardoor was hij misleid geworden. Ook niet bij degenen die voor hem apostelen waren. Maar hij ging naar Arabië, staat er. De woestijn. Dat is een woestijn. Arabië. En wat daar verder gebeurd is, weet je dan niet. Maar daar heeft hij de geest geraadpleegd. Dat is Galaten 1. En de aardigheid vind ik altijd dat in Galaten 4 de apostel het heeft over Sarah en Hagar. En dus over Sion en Sinaï. En van Sinaï zegt hij, dat is een berg in Arabië. En daar heb je precies alle twee schriftplaatsen gehad. In het Nieuwe Testament, ik geloof zelfs in de Bijbel, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval in het Nieuwe Testament waar die term Arabië staat. Dat is in Galaten 1 en Galaten 4. Hij ging naar Arabië en hij ging naar de geest. En in hoofdstuk 4 zegt hij, Sinaï, dat is een berg in Arabië. Staat de hele Bijbel verder niet, maar er staat, dat is een berg in Arabië. Waar is hij dus geweest? Op de Sinaï, net als Mozes, net als Elia. En daar zie je wat een gisteren jonge Paulus was. Die dacht, als ik door de wet en via Mozes, hè, want het wordt aan Mozes toegeschreven, ook in het Nieuwe Testament. Als ik door de wet, als ik via Mozes door de wet misleid word, dan ga ik terug naar de oorsprong en dan ga ik daar vragen waar de wet vandaan kwam. En dat heeft hij, misschien heeft de Heer ook wel gezegd, kom jij maar eens mee, zal ik je eens laten zien. Dat kan ook. Maar niettemin, hij heeft dat dan toch gedaan. Hij is naar Arabië geweest, heeft de Bersini of Horeb, of hoe je maar heet, mag beklommen. En heeft daar ongetwijfeld op die berg dezelfde dingen gezien die Mozes gezien heeft en die Elia gezien heeft. Maar hij was degene die het openlijk zou prediken, wat hij gezien had. Alleen, hem was het toegestaan om daarover te spreken door de Heer. Maar toen waren er weer mensen die hem dat niet toestonden, onder andere in 2 Korinthe. Nou ja, 1 Korinthe dus. Je kent die brief toch, hè? Ik ken de mensen in Christus. Of het in het lichaam was of buiten het lichaam, weet ik niet. Maar dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Waar hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Of dingen die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. En dus gewoon dingen die het mij niet geoorloofd zijn uit te spreken. En de vraag die je erbij moet stellen is die van: wie stond het hem dan niet toe? Dat heeft lang geduurd voor ik daarachter was, dat moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb ooit eens een keer de 2e Korinthebrief besproken. Dat is meer dan 10 jaar terug of langer. Toen wist ik het ook niet. Maar kort daarna kwam ik erachter. Als het door je hoofd blijft spoken, van wat een rare gedoe is dat. Waarom staat het er dan, als je het dan toch niet mag zeggen? Nou, het punt is, hij mocht het wel zeggen, maar van de Korinthiërs niet. En daar gaan beide Korinthebrieven over. Dat ze hem de mond snoeren, dat ze zijn brieven niet willen, dat ze zijn prediking niet willen, dat ze hem eigenlijk niet willen zien. Daar komt het op neer. Ze zijn kinderen, baby's, melk hebben ze voor nodig en vaste spijzen willen ze niet. En gij vermoogt ook nu nog niet, dat is 1 Korinthe nog, hè. In de 2e Korinthebrief wordt het alleen maar erger, enzovoorts. En daarna zegt hij, nou ja, als je het dan niet weet, moet je het zo weten, maar het zal je gedacht zijn wat ik gezien heb. Maar jullie staan me niet toe om het te vertellen. Omdat men vleeselijk was en op aardse dingen gericht. Hij had hemelse dingen gezien. Met betrekking uiteraard tot de gemeente. Met betrekking tot de Korintiërs dus. Met betrekking tot de gemeente. En dus ook de Korintiërs. En in verband met hemelse dingen uiteraard. Dat is waar het om ging. Maar ze stonden het hem niet toe om erover te spreken. Dat is het verhaal. Niettemin, hij had ze gezien en hij had de verantwoordelijkheid wel degelijk om erover te spreken, zoals hij trouwens in de 1e Korinthebrief al uitgebreid zegt. De 2e trouwens ook natuurlijk, maar in de 1e al. Dan hebben ze alle 3 op een rijtje, Mozes, Elia, Paulus. Maar dat Paulus de grote man is van de gemeente en gemeentelijke waarheid, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar er waren de 2 eerder op dezelfde plek geweest en hadden dezelfde dingen gezien, Mozes en Elia. En persoonlijk heb ik sterk het vermoeden, maar dat kan ik niet bewijzen. Dus die andere vind ik bewijs genoeg namelijk. Maar ik heb sterk het vermoeden dat de Heer Jezus zelf ook daar geweest is. Maar dat weten we niet zeker. Maar ik denk het wel. Die was namelijk ook, net als Mozes en net als Elia, 40 dagen in de woestijn zonder eten en drinken. Wat doet iemand nou 40 dagen in de woestijn zonder eten en drinken? Nou, de berg Horeb bezoek heb ik nagevraagd aan Mozes en Elia. Dat zijn de 2 beste getuigen die je kunt hebben, denk ik dan maar. Niet waar? Dus ik denk dat die berg waar de Heer op geweest is toen, dat inderdaad Sinaï geweest is. Zou niet weten waarom deze mens, met opzet zeg ik mens, waarom deze mens, voordat hij zijn officiële bediening en officiële Bijbelse loopbaan en bediening begon, dat ook niet hij eerst op die berg geweest is om niet te raden te gaan bij vlees en bloed, maar inderdaad bij de geest. En dat hij daar inderdaad precies diezelfde dingen gezien heeft. En ik zou mij niet verbazen als het ook inderdaad betekent dat die vreugde die hem voorgesteld was, dat die vreugde hem daar voorgesteld is. Ik daal nu wat af, maar laat ik het dan. Ik vind het onnuttig om het te zeggen. Natuurlijk staat er in de Bijbel dat hij de gestalte in Gods was. Hij was goden gelijk en heeft zichzelf vernederd. Dat is zo. En daarvan zeg ik altijd, sommige mensen zijn er een keer erg van geschrokken, maar ik vertel dat altijd al. Er is niks bijzonders aan. Namelijk, het betekent namelijk dat de Heer dus uit de hemel kwam, alles achterliet wat hij daar had, ook alles vergat wat hij daar had, en hier op aarde als een holvat zoals u en ik, want dat is geen scheldwoord hoor, dat hij als een holvat hier op aarde geboren werd, opdat hij gevuld zou worden, net als u en ik, met het woord Gods. En hij liet er zich mee vullen, dat is het volgende verhaal. Na zijn geboorte is dat het verhaal. Hij liet zich vullen met het woord God. Hij was leergierig, stelde vragen en discussieerde daarover. Omdat hij met de vragen ook niet altijd, met de antwoorden die hij kreeg, uiteraard ook niet altijd genoegen nam. Maar hij zal waarschijnlijk ook zijn hemelse vader gevraagd hebben, hoe is het dan? En die heeft dan net als tegen Paulus waarschijnlijk gezegd, nou, kom maar eens hier kijken dan. Op de berg Sinaï. Ik denk dat dat gebeurd is. Gebeurde ook inderdaad aan het begin van zijn bediening. Helemaal aan het begin van het verhaal, hè? Matthäus 4, ik moet het er toen over gehad hebben, maar dat weet ik natuurlijk nou niet meer. En zo was het bij Paulus ook, helemaal aan het begin van zijn bediening en direct na zijn bekering. Gemeentelijke waarheid. En ik denk dat daar hem die vreugde is voorgesteld. Want Hebreeën 12 zegt dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat betekent dat hij hier op aarde bewust wist dat hem vreugde was voorgesteld. Toen hij zijn kruis droeg, niet alleen letterlijk maar ook overdrachtelijk. En hoe wist hij dat dan? Nou, waarschijnlijk omdat hij daar geweest was. Ja. Ligt zeer voor de hand. Is niet de enige mogelijkheid, hoor. Je kunt altijd zeggen, heeft het uit de schrift leren verstaan. Dat kan ook heel goed. En beide zal een rol gespeeld hebben, denk ik. Want dat geldt voor Paulus natuurlijk ook. Want het punt is dat de apostel Paulus, als hij predikt, zich nooit beroept op, de Heer heeft het mezelf laten zien. Nooit. Ik lees trouwens maar één keer. Ik heb zelf van de Heer ontvangen. Maar dan gaat het over dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd het brood nam enzovoort. Nou ja, dat had hij ook van anderen kunnen horen. En bovendien staat inmiddels gewoon in Matthäus, Marcus, Lucas evangelie. Dus daar heb je niet een directe profetie voor nodig om dat te weten. Met andere woorden, Paulus beroept zich nooit op God heeft het mijzelf geopenbaard. Als hij leerstellige waarheid uiteenzet, ook praktische waarheid trouwens, zegt hij altijd, er staat geschreven. En hij beroept zich op het woord Gods. Niet meer weten wij, en hij zegt het ook, dat hij die dingen toch in het algemeen van de Heer rechtstreeks ontvangen heeft. Maar het is dus een soort profetie die hij van God ontvangen heeft, met betrekking tot de wijze waarop het Oude Testament gelezen en verklaard zou moeten worden. Dat is natuurlijk toch het verhaal. Dus gemeentelijke waarheid berust aan de ene kant op goddelijke inspiratie rechtstreeks aan de apostel Paulus, maar voor zover het gepredikt wordt, is het altijd gewoon op grond van het woord Gods. En ik mag aannemen dat het bij de Heer Jezus precies hetzelfde geweest is. Een prediking op grond van het woord Gods, wat ik mag aannemen, dat kun je concluderen, maar het is zo moeilijk om dat in 5 minuten te bewijzen. Maar dat is een conclusie die je trekt uit de woorden van de Heer Jezus. Hij baseert zich altijd op het woord Gods, op de oud-testamentische schriften, wijst zijn publiek daarop, verklaart er overigens bijna nooit wat van. Hij stelt er wel vragen over, retorische vragen, maar niettemin, hij verwijst naar de schriften. En toch veronderstellen we dat hij rechtstreeks iets van God ontvangen had. Wel, dat is ongetwijfeld gebeurd toen hij die 40 dagen in de woestijn was, net als Mozes en net als Elia. Van Paulus staat het er niet dat 40 dagen was, dus dat kan ik er niet bij vertellen. Maar dat is de lijn. Maar Christus is hoofd van de gemeente. Paulus is in ieder geval een van de belangrijke rentmeesters, want zo heet dat in de Bijbel, economen. Van een van de belangrijkste rentmeesters van de gemeente, zo niet de belangrijkste. Het gaat om gemeentelijke waarheid dus, maar wat hebben Mozes en Elia ermee van doen? Nou, zij kenden die waarheid omdat ze ermee geconfronteerd zijn geworden in het verleden. En ze zullen in de toekomst alsnog aan diezelfde gemeente worden toegevoegd. Dat is de gedachte. En ze zullen tijdelijk de opengevallen positie van de gemeente innemen. Ook inderdaad letterlijk. En het evangelie prediken aan het Joodse volk. En dan zit hun taak er echt definitief op. Dat is het verhaal. Maar reeds in het Oude Testament zijn ze een beeld van de gemeente. Het is ook opmerkelijk om te zien hoe juist heidenen terechtkomen. Niet alleen bij Mozes, maar in het bijzonder ook bij Elia. Let maar eens op. En Elisa trouwens. Maar heel specifiek. Bij de Heer Jezus trouwens ook. En zowel van Elia als van de Heer Jezus staat regelmatig dat ze naar het buitenland gingen. En daar gehoor vonden. Toch? geloof vonden, buitenslands. De Heer Jezus haalde trouwens aan, maar ook dat hebben we al, zijn we al een keer tegengekomen. En nou ja, van Mozes, wat moet ik van Mozes zeggen? Die groeide op als de zoon van de farao in Egypte. Hoezo buitenland? En hoezo Jozef? Hij stond in de positie van Jozef gedurende enige tijd. Nou ja, 40 jaar. Toch? Ja, zo was dat hoor. En dat je via Jozef bij de gemeente terechtkomt, dat durf ik nauwelijks meer te vertellen natuurlijk. Maar dat is maar waar het om gaat, hè. Nou, dan ga ik weer helemaal terug naar Matteüs 17. Deze drie discipelen zagen een verheerlijkte Christus, uitermate verhoogd. En het eigenaardige is dat, als je dat nou inderdaad interpreteert alsof het hier gaat om beeldende kunst, en in zekere zin is het dat, want het zijn typen, het is symboliek, zo'n heel teken, een heel zo'n verschijning. Maar als je het zo interpreteert, dan zag men de Heer Jezus met twee attributen, nee, drie attributen. De ene was de wolk, geest, en hemelse dingen in het algemeen. En de andere twee attributen waren Mozes en Elia. Hetgeen betekent dat men niet alleen een uitdrukking zag van een verheerlijkte Christus, maar men zag de uitdrukking van een verheerlijkte gemeente. En daar werden Petrus, Johannes en Jacobus mee geconfronteerd hier. Niet alleen de verhoogde positie van Christus zelf, maar eveneens de verhoogde positie van de gemeente. Bij nader inzien verdwijnen trouwens Mozes en Elia en staat er, zij zagen niemand dan Jezus alleen. Maar het hele punt is dat ook de verschijning van Jezus alleen een uitbeelding is van de gemeente. Maar dat heb ik al besproken naar aanleiding van Matteüs 1 hoor. Maar de geboorte van de Heer Jezus immers een teken is van de geboorte van heel de gemeente later. U weet wel, het teken dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. Kortom, het teken van de geboorte van de Heer Jezus is een teken van hoe later heel de gemeente tot stand zou komen. En hier vind je het resultaat daarvan. Uitbeelding, symbolische uitbeelding van een gemeente verheerlijkt in de hemel. Nou, dan staat er in vers 9, en als ze van de berg afkwamen, gek hè, ik denk altijd dat het er ook staat van Mozes, als hij van de berg afkwam, maar dat weet ik niet wat ze wist, maar dat denk ik altijd, hè. Maar goed. Als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, wel het gezin, maar mochten er niet over praten, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En dat vind ik de beste bevestiging voor het feit dat wat zij gezien hebben een uitbeelding is van gemeentelijke waarheid. Want die zou verborgen blijven tot aan het ontstaan van de gemeente zelf toe. Dat wil zeggen tot aan de opstanding van Christus. En dat staat hier ook precies. Zij zouden er niets van zeggen, ze zouden er niet over spreken totdat de Zoon des Mensen zal zijn opgestaan uit de doden. Was dus een verborgenheid, moest het ook nog blijven. Zou pas openbaar worden na de opstanding van Christus. Voor de goede orde, als men in deze verheerlijking op de berg een uitbeelding wil zien van het nog steeds toekomstige koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk, dan heb je hier dus een probleem nu. Je kunt altijd zeggen, nou het is een beeld van hoe de Heer zal verschijnen straks in heerlijkheid, in de openbaring van zijn koninkrijk. En Mozes en Elia dan? Nou, Mozes en Elia zouden immers daaraan vooraf gaan. Zouden de prediking van het evangelie bijdragen, zodat het koninkrijk inderdaad zou openbaar worden aan het Joodse volk, maar niet aan Israël en daarna aan de volkeren. En de wolk dan, de geest, wel dat kan ook. Want de Heer zou komen op de wolken des hemels, sowieso een wolk bij. En dat in die dagen de geest zou uitgestort worden uiteindelijk op alle vlees. Dat is ook een bijbels gegeven. Maar de volgende vraag is, maar waarom moet het nou verborgen blijven? En dan is er geen antwoord meer. Geen antwoord meer, toch? Want de komst in heerlijkheid van de Messias om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, met daarom voorafgaand in ieder geval zelfs de komst van ene Elia, Ja, dat is helemaal geen verborgenheid. Er staat expliciet in de schrift. Van Mozes zeg ik dan maar even niks. Maar als je het mij vraagt, staat dat ook in de Bijbel, hoor. Al wordt het altijd anders uitgelegd, daarom lezen we het niet. Maar van Mozes staat dat de Heer iemand zou zenden als Mozes. En in ieder geval binnen Joodse kring wordt het geïnterpreteerd alsof Mozes nog een keer zou verschijnen. En dus vragen ze aan de Heer Jezus, maar ook aan Johannes de Doper: zijt gij de profeet? Welke profeet? Wel, de profeet als Mozes. Nou, noemen ze een profeet als Mozes. Mozes. Toch? Dat is niet zo moeilijk. Nou, dat is wat men ook verwacht. Nou, hoe dat ook zij, dat zijn geopenbaarde dingen. Het hoeft niet verborgen te blijven. Maar als hierbij staat, zegt niemand dit gezicht totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden, dan gaat het dus wel degelijk om verborgen waarheid. En dus niet over de openbaring van het koninkrijk, maar over de verborgenheden van het koninkrijk. En dan moet het dus de gemeente zijn. Nou. Wat hier niet bij staat, maar in Marcus wel, is dat er een discussie ontstaat onder deze drie discipelen. Ik vind hem nogal vermakelijk. Dat is in Marcus 9. Er staat in vers 9, en als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En toen stonden de discipelen met een probleem, want er staat, zij behielden dit woord bij zichzelf, dat deed Maria ook, weet u nog, bewaar het woord in haar hart, dat is altijd een beeld van de situatie in onze dagen, hoor. Verborgenheden die openbaar zouden worden. Maar ze behielden dit woord bij zichzelf en vragende onder elkaar wat het was, uit de doden opstaan. En wat dat is, ja, uit de doden opstaan betekent nou eenmaal opstaan met achterlating van de overige doden. Uit de doden opstaan is niet uit de dood opstaan, hoewel het dat is, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent opstaan van tussen de doden uit. Dat is uit de dood, maar is niet wat er staat, hè? Van tussen de doden uit. Dat wil zeggen met achterlating van de overige doden. En dat wisten de discipelen niet. Wat opstanding uit de dood was, wisten ze uiteraard wel. En ze wisten ook wanneer de mens in het algemeen uit de dood zou opstaan, namelijk op den jongste dag. Toch? Ten laatste dagen. Ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Zei de zus over de broer. Tot de Heer. En zo zou het ook normaal gesproken zijn. Maar een van die aspecten van de verborgenheid is, dat voor het zover is dat de doden zullen opstaan, zouden er opstaan van tussen de overige doden uit. Dus er zou sprake zijn van opstanding uit de doden. En het is die uitdrukking die speciaal door de Heer gebruikt wordt voor zijn eigen opstanding. Want de gedachte is natuurlijk dat degenen die opstaan van tussen de doden uit zijn per definitie eerstelingen. En als het gaat over één groep, dan gaat het over een groep of volk wat dan automatisch eerst geboorterecht heeft van de nieuwe schepping. Begrijpt u? Dat is het verhaal. En dat is de reden waarom de Heer Jezus niet opstond op de jongste dag. Als u zegt, nou ja, maar had hij er dan zo lang moeten blijven, dan zeg ik het toch gewoon anders. Dan zeg ik toch gewoon, dat is de reden waarom hij niet stierf op de jongste dag, of de twee na jongste dag dan. Dat begrijp u toch? Ik zeg het wel vaker, hè. Als het alleen maar daarover ging, over het tot stand brengen van een nieuwe schepping enzovoort, was voldoende geweest als de Heer gestorven was met alle andere mensen tegelijk die nog leefden op de jongste dag. En dan, weet je wel, en dan opstanding van alle doden. Voldoende geweest dan. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is over eerst geboorterecht. En daarom stond hij op ver voor de jongste dag. Opdat hij de eerste zou zijn. En hij heet ook inderdaad de eersteling dergene die ontslapen zijn. Opdat hij de eerste, eerstgeborene zou zijn. Hè? Eerstgeboren onder vele broederen vervolgens, maar niettemin eerstgeboren. Daarom stond hij uit de doden op. Maar het is dezelfde uitdrukking die vervolgens van toepassing gebracht wordt op wat wij de opname van de gemeente noemen. De opstanding van de gelovigen uit onze bedeling, want dat is ook met achterlating van de overige doden. En dat is een opstanding op basis van onze verbondenheid met de levende Christus. Hij zou namelijk eerstgeborene zijn onder vele mede-eerstgeborenen, is de gedachte. Onder vele broederen. Wel, hij is die eerstgeborene en wij zijn die broederen volgens Romeinen 8. Want daar staat dat aangehaald. En ook min of meer in Hebreeën 2, maar aangehaald uit het Oude Testament. En de gedachte is dus dat opstanding uit de doden is een uitdrukking die van toepassing gebracht wordt op de opstanding van Christus, op de opstanding van de gemeente vervolgens. En dat is het dan. Denk ik. Dat is het dan. Nou, denk ik. Krijg altijd, als ik niks zeg, krijg ik weer vragen over de martelaren uit de grote verdrukking die opstaan voor de 1000 jaren. En dat is altijd een moeilijk ding om te bespreken, want wat ik er ook van zeg, valt tegen te spreken. Maar ik denk dat die mensen die dan opstaan, niet opstaan als, als een nieuwe schepping, als het in een lichaam van een nieuwe schepping, maar dat ze gewoon terugkomen in het oude lichaam, in het aardse lichaam enzovoort. En dus zo alsnog op aarde zullen leven, de 1000 jaren zullen binnengaan. Dat is de gedachte. Maar als ik me verspreek, dan zeg ik, en die sterven dus gewoon weer, maar dat geloof ik nou weer net niet. Die sterven niet, want ik geloof niet dat gelovigen sterven in de 1000 jaren. In ieder geval niet van ouderdom, en daar gaat het maar om. Maar niettemin, ze hebben nog niet een verheerlijk lichaam, die martelaren uit de verdrukking, als zij opstaan. En dus valt het in een andere categorie, en hoef ik er verder niet over te spreken. Dus de eersteling Christus, daarna degene die van Christus zijn in zijn toekomst, opstanding hebben we het over, 1 Korinthe 15. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde van de opstanding zijn. Het einde nog, dat is op de jongste dag. En ook daar wordt dus de categorie overgeslagen van martelaren uit de grote verdrukking. Die zullen opstaan bij de aanvang van 1000 jaren. Maar ze vallen gewoon daarbuiten. Ze vallen in de categorie van mensen die ook in het verleden al uit de dood opstonden, maar gewoon terugkeerden in deze oude schepping. En dus in een nog niet verheerlijk lichaam. Vandaar dat je gewoon niet meetelt. En 1 Korinthe 15 telt ze ook niet mee, dus waarom zou ik ze meetellen? Het hoort er gewoon niet bij. Zodat als je buiten beschouwing laat, hebben wij de opstanding uit de doden van Christus. Daarna de opstanding uit de doden van het lichaam van Christus, de gemeente. Maar eigenlijk is het een geheel natuurlijk. En daarna pas het einde van de opstanding. Dat heet niet meer opstanding uit de doden, maar dat heet gewoon opstanding uit de dood. Daar blijft niemand achter dan, bij die gelegenheid. Dat is die van de jongste dag. De reeks komt trouwens overeen met de symboliek, namelijk die van de oogst. De eerstelingen garf, Christus. De eerstelingen broden, de gemeente. En daarna de oogst. Dezelfde reeks. De eigenlijke oogst dus. Dus het eerstelingen garf en eerstelingen broden horen eigenlijk nog bij elkaar, want het zijn beide eerstelingen. Maar het spreekt over Christus en over de gemeente. Maar dat is waar de discipelen naar vroegen natuurlijk, want wat zij wel wisten was wat opstanding uit de dood was, maar ze interpreteerden de uitdrukking van de Heer natuurlijk ook letterlijk. Was dat nou weer opstanding van tussen de overige doden uit? Nou, wat dat is, is tot stand komen van het eerstgeboorterecht. Dat de Heer dus inderdaad uitermate zou verhoogd worden, en dat is onder andere, daar is onder andere deze verheerlijking op de berg een uitbeelding van. Van een uitermate verhoogde Christus, of als eersteling van een nieuwe schepping, waarna vervolgens de gemeente in dat eerstgeboorterecht van Christus zou delen. Dat hangt rechtstreeks samen met opstanding uit de doden. Dat zou je niet denken als je het zo even gauw leest, maar dat zijn begrippen die bij elkaar horen. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Wij zijn weer terug bij Matthäus 17 en in het bijzonder bij vers 10, Waar staat in zijn discipelen vragen hem zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elias eerst moet komen? En inderdaad, ze hadden Elia net gezien en ze worden herinnerd kennelijk aan deze profetie. Het is natuurlijk niet alleen dat de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen. Dat is het misverstand, hè? Dat schriftgeleerden wat zeggen. De schrift zegt het en dat is van belang. En wat schriftgeleerden zeggen is verder niet van belang, hè? Maar het is waar. Elia moest eerst komen. Dat is inderdaad een verwijzing naar, in bijzonder dan Malachi 4, laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Dus een paar bladzijden terug maar in de Bijbel. Waar inderdaad Elia wordt aangekondigd. En dan zegt de Heer, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En met deze woorden krijgen we dus weer een verwijzing naar wat wij dan gewoon noemen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want vers 11 spreekt over de openbaring van het Koninkrijk. Elia zal eerst komen, hij niet alleen, Mozes ook. Mozes wordt trouwens ook genoemd hoor in Malachi. Voordat Elia genoemd wordt, wordt Mozes genoemd. Er wordt alleen niet gezegd dat hij komen zal, maar er wordt wel verwezen naar Mozes. Dus de namen worden daar ook in één adem genoemd. Maar Elia moest eerst komen en zal eerst komen en alles weder oprichten, waarvan gesproken is door de profeten, denk ik ten altijd. Het is bijna dezelfde uitdrukking als die Petrus gebruikt in Handelingen 3 is het, geloof ik. Ik weet nooit precies of het Handelingen 3 of 4 is. U weet wel dat de hemel moet hem ontvangen tot de tijd der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En die term wederoprichten slaat in de eerste plaats op het wederoprichten van het koninkrijk van Israël. Het wederoprichten dus van de vervallen hut van David, of hoe het maar genoemd mag worden. En zo staat het weer ergens anders, bijvoorbeeld in Handelingen 15. Over het oprichten van de vervallen hut van David. Maar eerst zou God zich een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. Daarna zou de Heer wederkomen en inderdaad de vervallen hut van David oprichten. Maar als hier staat alles wederoprichten, is dat in de eerste plaats een verwijzing naar het Davidisch koningshuis, komst van de Messias dus, het herstel van het koninkrijk over Juda en over alle 12 stammen van Israël en vervolgens het koninkrijk vestigen over alle volken. Dat is waar het om gaat. Maar dat is de openbaring van het koninkrijk. Maar de Heer zegt er nu bij, maar ik zeg u, vers 12, dat Elia nu gekomen is. En vers 13 zegt gewoon, ze verstonden dat hij van Johannes de Doper gesproken had. Want de aardigheid is natuurlijk dat in verband met de openbaring van het koninkrijk zou eerst Elia komen, dan zou het koninkrijk openbaar worden. Maar de Heer zegt nu, Elia is al gekomen, want Johannes de Doper kwam immers in de geest en kracht van Elia. Dus krachtens de profetie over de komst van Elia, slaat net zo goed namelijk op Johannes de Doper. En die kwam, en daarna werd weliswaar het koninkrijk niet openbaar, maar het werd wel opgericht. Maar vervolgens verborgen. En dat is de parallel dus tussen deze twee dingen. En het illustreert ook hoe deze oud-testamentische profetieën inderdaad op twee verschillende wijzen worden vervuld. Eenmaal letterlijk in verband met de openbaring van het koninkrijk, eenmaal wat overdrachtelijker in verband met de verberging van het koninkrijk. Je vraagt je af waarom deze woorden nou hier staan, want ogenschijnlijk hebben ze niks met het verhaal van doen. Bovendien, we hebben al een paar keer gelezen over Elia die komen zou enzovoort. En over Johannes de Doper in verband met Elia. Maar deze dingen staan hier kennelijk bij, omdat ze een verwijzing zouden geven naar inderdaad de dubbele toepassing van deze profetieën. En dus is het de verwijzing naar de verborgenheden van het koninkrijk eerst en dan pas de komst van letterlijk Elia en letterlijk wederoprichting van de vervallen hut van David. Dat is eigenlijk het idee. En bovendien, de Heer spreekt over Elia en daarmee over Johannes de Doper. Maar als ik het lees, denk ik altijd dat hij over zichzelf spreekt. En dat heb ik natuurlijk ook al eens uitgelegd. Want Elia is natuurlijk op een of andere wijze, of Johannes de Doper is op een of andere wijze, een type van de Heer Jezus zelf. Het verhaal van die twee getuigen gaat trouwens nog een keer op dus. Het zou zijn Elia en Mozes. Maar Elia was Johannes de Doper en Mozes was de Heer Jezus zelf. Maar dat staat in Hebreeën, dus dat gaat er maar weer buiten beschouwing. Het gaat dus zelfs meer dan 2 keer op. Maar hier staat dan in vers 12, ik zeg u dat Elia nu gekomen is. Dat is nog eens een keer de bevestiging van dat die profetie over de komst van Elia in ieder geval ook slaat op Johannes de Doper. En zij hebben hem niet gekend, maar dat is wat letterlijk in Johannes 1 staat over de Heer Jezus. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En dan zie je meteen hoe die twee samenhangen, hè? Johannes de Doper en de Heer Jezus. Johannes de Doper als type of beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Liep ook verkeerd af en dat staat hier ook. Ze hebben hem niet gekend, toch ze hebben hem gedaan al wat zij hebben gewild. En nadat ze alles volbracht hadden, hetgeen van hem gesproken was, hè, of wat gezegd was in de schrift. En zo staat het dan wat over wat zij gedaan hebben aan de Heer Jezus. Maar hier gaat het over Johannes de Doper. Al wat ze hebben hem aangedaan, al wat ze hebben gewild. En dan staat er ook prompt, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Zodat hier ook gewoon meteen bij staat dat de profetie over de komst van Elia een profetie is over de komst van Johannes de Doper. Maar ook tegelijkertijd is het een profetie over de komst, de eerste komst namelijk, van de Heer Jezus zelf. Ik weet dat het ingewikkeld is, maar het is nou eenmaal zo. Goed. En dan staat er dus bij, hè, toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Dit staat er hier even tussendoor. Daarna gaat het verhaal pas weer verder. In vers 14. Want eigenlijk kun je vers 14 ook gewoon lezen na vers 9. Dan gaat het verhaal gewoon verder. Dan heb je de discussie er tussendoor even niet. Hè. En in vers 14 gaat het dan verder. Als zij bij de scharen gekomen waren. Ze gingen namelijk van de berg af. Volgens vers 9. En de Heer zei, denk erom dat je er niet over praat. Daarna even de discussie over Elia. En dus nog een verwijzing naar de verborgenheden en dan gewoon verder. Als ze bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën en zeggende, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. Het Engels kun je het letterlijk vertalen, maar wat in het Nederlands maanziek is, weet niemand meer. Hè. Maar goed. Ja? Noem je dat maanziek? Niet dat ik weet hoor. Er zijn verschijnselen zijn die van epilepsie, maar lunatic of hoe ze dat maar uitspreken, dat is iemand die niet niet spoort. Hoe heet ze? Ken je die niet? Die uitdrukking, er zijn een heleboel uitdrukkingen voor. Omdat men er liever niet over praat, dus er worden eufemismen gebruikt. Maar die zijn geestelijk gestoord. Mag je ook niet meer zeggen, geloof ik trouwens. Toch? Ik weet niet wat je wel mag. Wat mag je nog zeggen? Weet jij dat nog? Ja. Nou, nee, het is niet zwakzinnig. Ja, het woord past er wel op. Het woord past er wel op, maar dat gebruiken we weer ergens anders voor. Heeft men afgesproken. Dus het is zo moeilijk om erover te praten. Want men heeft die begrippen ingedeeld, zal ik maar zeggen. En in het algemeen, men wordt niet geacht erover te praten. Daar is ook een goede reden voor. Want waar we het nu over hebben, is een materie waar mensen in het algemeen nog steeds geen raad mee weet. En omdat hij er geen raad mee weet, is het beste dat we net doen alsof het niet bestaat. Dat is het probleem van wat dan heet de psychiatrie. Wat ook de verkeerde term is trouwens, maar dat kan ik ook niet helpen. Het is niet zozeer de psyche waar het dan om gaat, het is de geest. Waar het dan om gaat. Met een kleine g, niet natuurlijk. Maar dingen worden over het algemeen niet hopelijk gezegd en besproken. Maar goed, maar in ieder geval, hier wordt zoiets nog als ziekte aangemerkt. Tegenwoordig wordt het nauwelijks als ziekte aangemerkt. Wordt het gezien als een soort verkoudheid, het gaat wel weer over. Of zo, of het wordt aangeduid als het ene mens is nu eenmaal anders dan de andere. En dan wordt het geacht ook normaal te zijn. Want normaal heb je natuurlijk verschillende soorten mensen, waaronder ze hen die geestelijk gestoord zijn. Dat is ook tamelijk normaal. Begrijp je wel? Ik bedoel er niet mee te spotten, in tegendeel, ik vind het een zeer serieuze zaak. Maar het probleem is gewoon dat er niet over te praten valt, omdat niemand weet wat het is. En niemand zal het je vertellen ook. Dat is in ieder geval mijn eigen ervaring. Ze vertellen het je ook niet. Degenen die geacht worden te weten, vertellen het ook niet. En die doen ook alles om het weg te houden, om het weg te redeneren. Eenvoudig, omdat men er geen raad mee weet. Hè? Dat is het eigenlijk. Geestelijke dingen vallen nou eenmaal buiten de traditionele normen van wat wij wetenschap noemen. Het is nou eenmaal niet anders. Wetenschap houdt zich bezig met de bestudering van de verschijnselen. En we zoeken naar de samenhang van verschijnselen. Dat wat schijnt. Dat wil zeggen wat je zien kunt. Maar geestelijke dingen kun je niet zien. Je kunt hooguit symptomen ervan waarnemen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat de symptomen die men ziet heel ergens anders uit voortkomen. Dat is wat men tegenwoordig doet. Vroeger bestond er zoiets als mensen die gewoon geestelijk gestoord of gewoon gek waren. Dat werd gewoon gezegd ook. Hè? En zo'n inrichting heet een gekkenhuis. Ik bedoel, dat werd gewoon gezegd. Tegenwoordig wil men gewoon niet erkennen dat het bestaat. Dat is het eigenlijk. Ja, wel dat mensen verzorging nodig hebben en zichzelf niet kunnen redden in het leven. Dat geeft men wel toe. Maar voor de rest blijft het een lastige materie. En dat komt dan tot uitdrukking in de uitdrukking die gebruikt wordt. Want maanziek is natuurlijk ook maar een rare term. Niettemin is dat de term. Uit het verband blijkt dat het gaat om epilepsie. Maar epilepsie betekent ook gewoon dat iemand soms valt. Controle over zijn lichaam kwijtraakt en dus valt. Meer betekent de uitdrukking ook niet. En daarom is het ook niet een ziektebeeld. De term epilepsie is eigenlijk ook alleen maar de aanduiding van een symptoom. De vraag is alleen waarvan. Want in elk geval zo uit het hoofd, want ik bestudeer die dingen ook niet. Niet systematisch in elk geval, maar zo uit het hoofd. In ieder geval bestaan er twee soorten van dat vallen. En de ene noemt men epilepsie, maar het woord epilepsie betekent vallende ziekte. Dat is, maar dan in het Latijn of zoiets, hè, om het ingewikkeld te maken, dan lijkt het interessanter. En het andere zegt men, nee, dat is geen epilepsie. Maar het ziet er precies zo uit, hoor. Dat gaat niet. Maar dat is geen epilepsie, maar men schrijft het toe aan iets anders. Wat dan? Daar gaat het nou niet om, want dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar ik probeer me weer te geven dat men toch eigenlijk niet weet wat het nou precies is. In elk geval gaat het erom dat hier ook staat, hij is zwaar in lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. Dat is eigenaardig genoeg, want epilepsie naar de letter betekent gewoon iemand valt. Door een of andere omstandigheid. Maar het is toch wel verdacht als iemand per definitie valt in het water of in het vuur. Want vallen op zich, dat valt nog wel mee, denk ik. Hoe kan die uitdrukking komen, weet ik. Maar dat valt nog wel mee. Men valt, hoe ver valt men naar beneden? 1,5 meter. Tot op de grond, zal ik maar zeggen. Als je pech hebt, stoot je je hoofd tegen de tafelrand. Of tegen de deurknop. Dat is natuurlijk zo. Maar waarom zou iemand nou in het vuur vallen of in het water? Dat veronderstelt namelijk dat daar iets achter zit. Dat die zaak bestuurt. Dat iemand bewust... Ja, iemand. Ik bedoel gewoon iemand die er de gedachte bij heeft. Dus die draait bewust ergens een knop om. En de persoon in kwestie valt dan. In het vuur of in het water. En als er geen vuur of water in de buurt is, wordt er niet gevallen. Zo is het gewoon. Heb je dat? Je hebt een ander vreemd verschil. Dit komt nog steeds voor, hoor, dit soort dingen. Dus, hoewel ik moet zeggen dat dit erg extreem is, naar hedendaagse normen. Wat in hedendaagse normen wel veel voorkomt, is dat mensen aan dit soort kwaal lijden. Maar waarom vallen ze nog altijd als er niemand bij is? En nooit als er wel iemand bij is. Om maar eens wat te noemen. Want dat gebeurt. Dat betekent dat op een of andere wijze dat toch bewust geregeld wordt. Al moet ik erbij zeggen dat het niet noodzakelijk de patiënt zelf is. Wiens bewustzijn dat regelt. Want dat is de clou ook hier van het verhaal. Dit hier, dit verschijnsel hier, wordt toegeschreven aan een demon of demonen. Demon, vertaald met duivel, helaas. Maar wordt aan een demon toegeschreven. Dat betekent dat die degene is die de patiënt doet vallen in het vuur of in het water. Of in onze dagen misschien alleen als er niemand bij is, dan is het namelijk gevaarlijker. Dat kan toch? En zelfmoordneigingen sowieso, want daar heeft dit ook mee van doen, ligt het tegenaan. Dat komt vaak daaruit voort. Maar wie zal het zeggen? Ik niet in elk geval. En ik hoop dat ik dat wel duidelijk maak, dat het ingewikkeld is om te zeggen, nou, dit zijn de verschijnselen, dus dat en dat is de kwaal. Zo zit dat dus niet in elkaar. Je kunt natuurlijk net zo goed een of andere technische storing in je lichaam hebben, waardoor je regelmatig in elkaar zakt. Je kan net zo goed, het is niet noodzakelijk demonie of een wat men dan noemt, een psychiatrische kwaal of een neurose. Dat hoeft het niet te zijn, hoor. Je moet dingen ook niet verwisselen. Maar in dit geval, hier in de Bijbel, is het in ieder geval wel zo. En daar gaat het maar om. Nou, er staat: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zware lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht. Even gauw tellen, er waren 12 discipelen. Nou, de 12 in elk geval. 3 van de 12 waren mee de berg op, dus er waren er nog 9 beneden. Al die tijd. En als er staat, ik heb hem tot uw discipelen gebracht, waren dat dus die 9. Ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe zal ik nog met u lieden zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hem, om uw ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dat laatste maakt het verhaal niet eenvoudiger. Maar in de eerste plaats zouden wij moeten zien hoe hier sprake is van 2 gebeurtenissen die zich min of meer gelijktijdig afspelen. Namelijk, aan de ene kant, de bovenkant denk ik dan, de verheerlijking op de berg. En terwijl de Heer met 3 van zijn discipelen op die berg is, en met Mozes en Elia dus, zijn de andere 9 discipelen beneden en krijgen daarvan doen met deze maanzieke knaap. En zij doen hun best kennelijk om die maanzieke knaap te genezen. En dus de duivel, nou ja, die geest dus, die demon dus, want dat is wat er staat, uit te drijven, hetgeen echter niet lukte. Waarna deze geschiedenissen bij elkaar komen, de Heer komt van de berg af, komt dus ook weer bij zijn andere discipelen, krijgt met die patiënt, met die zoon te maken, enzovoorts. En bij die gelegenheid wordt inderdaad door de Heer zelf deze duivel uitgedreven. Heb je dat? Maar het zijn 2 verhalen naast elkaar en ze komen daarna bij elkaar samen uit. Dat heb je toch, hè? Het punt is nu dat daarmee deze beide geschiedenissen op een of andere wijze aanduiding zijn van onze tegenwoordige bedeling. Ze spelen zich gelijktijdig af, want als die eerste over de verheerlijking uitdrukking geeft aan de hemelse positie van de gemeente als zodanig, ook nu reeds, dan moet die andere geschiedenis ook uitdrukking geven aan de tegenwoordige positie van de gemeente, echter niet aan de hemelse positie van de gemeente, maar aan de aardse positie van de gemeente. En het een sluit het ander niet uit. Of, laat ik het eens anders zeggen, wij leven nou eenmaal in 2 eeuwen. En voor mij een paar 2 werelden. Zowel in de toekomende als in de tegenwoordige. We zijn hemelburgers en we hebben een Nederlands paspoort. Om maar eens wat te noemen. De meeste van ons, denk ik. Nee, moet wel, anders kom ik land niet uit. Gek is dat, hè? Ja, maar goed. Misschien ook niet meer erin anders. Maar in ieder geval, wij leven nou eenmaal in 2 werelden. En die 2 aspecten worden hier naast elkaar gesteld. En ze worden achtereenvolgens verteld. Met de belangrijkste voorop. De belangrijkste is dat wij deel hebben aan de hemelse positie van Christus, delen in zijn heerlijkheid. Die ziet de wereld niet. Net zo goed als die andere 9 discipelen en de rest van de wereld deze heerlijkheid van Christus en Mozes en Elia ook niet zag. Die ziet de wereld niet, maar de schrift leert nog dat het zo is. En wellicht zien wij het ook met de woorden van Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar niet alle zien dat hoor. Ik heb er tenminste, we doen dan weer geen namen noemen, maar ik heb er gekend. Die houden vol dat Jezus niet verheerlijkt is, nu nog niet en wij ook niet, enzovoort. Die zien dat dus niet. Waarom, die weet ik niet, maar ze zien het niet. En het punt is nou, dat waar men dat niet ziet en gewoon in deze wereld leeft en die verheerlijkte Christus niet kent, zal ik maar zeggen, en de hemelse positie van de gemeente niet kent, daar wordt men hier op aarde geconfronteerd met niet met vlees en bloed, hoewel het er zo uitziet, zeg ik er altijd bij meteen. Maar men wordt geconfronteerd niet met vlees en bloed, maar met, precies, met overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is Efeze 6. Daar staat dat, hè? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen deze geestelijke macht. En dat is wat hier ook om gaat. Mag dan, het een en ander mag zich dan uitdrukken in vlees en bloed. Dat is nou eenmaal zo. In werkelijkheid hebben wij niet te maken met vlees en bloed, maar tegen heel wat ongrijpbaarder machten. En dat is ongetwijfeld ook de reden waarom zo'n terrein als de psychiatrie zo'n ongrijpbaar iets is. En dat zeg ik alleen omdat ik net het begrip heb aangehaald, want anders zou ik het niet eens zeggen. Maar anders zou ik zeggen, dat is de reden waarom wij tegen zulke vreemde verschijnselen aanlopen, wanneer wij als christenen omgaan met het woord van God enzovoort. En dan hebben we altijd met andere mensen te maken die ik zou zeggen bijna zonder uitzondering, toch maar vreemd reageren erop. Nou ja, ze vinden ons vreemd dan natuurlijk. Maar ik redeneer maar liefst van onze eigen kant uit. Die mensen reageren vreemd. Je kunt met ze overal over praten, maar niet over de Bijbel. Dan komt ineens een afweersysteem in werking. Je kunt wel praten over de Koran. Kun je rustig doen, daar heeft toch niemand verstand van. Zelfs de Mohammedanen niet. Dus dat kun je rustig doen. Dus maar. Ik sprak laatst nog in christelijk onderwijs, nou dat was niet eens de eerste, maar die vertelde dat hij mocht op de school waar hij was overal over praten bij de godsdienstles, maar het maar niet over de Bijbel was, maar wel over de kraan hindoeïsme en hoe dat allemaal heet mag. New Age mag ook allemaal enzovoort, wereldgodsdiensten enzovoort. Maar de Bijbel? Nee, want dat mochten mensen niet bevooroordelen, je moest ze vrij laten in hun keuze. Dat verstaan ze in de politiek beter. Daar begrijpen ze dat als ze stemmen willen hebben, moeten ze toch enige propaganda maken. Dan moeten ze toch zien dat ze een partijprogramma gepubliceerd krijgen. Want als je niet weet dat ze bestaan en wie ze zijn, ja, dan stem je ook niet op ze uiteraard. Sommigen juist wel, maar ik beschouw het als afwijkend gedrag. Afwijkend stemgedrag zelfs. Hè? Maar het punt is gewoon dat waar de Bijbel open gaat, dan gebeurt er ineens van alles. En dat komt natuurlijk omdat Satan nou eenmaal de wereld regeert. Dat vinden wij niet leuk om dat te horen. Ik vind het ook niet prettig trouwens dat ik dat nou precies op het laatste moment van dit hele Bijbelstudieseizoen zo hier moet zeggen. Maar ik kom het nou eenmaal zo tegen. De hele wereld wordt nou eenmaal bestuurd en geregeerd door Satan. En de natuurlijke mens wordt geacht te wandelen in overeenstemming met, of naar het voorbeeld van, de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der luchten, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 2, vers 2. En daar staat niet alleen dat de wereld bestuurd en geïnspireerd wordt door de Satan, maar gewoon de individuele mens ook. Dat is nou eenmaal zo. En wij zijn geneigd altijd te ontkennen dat er zulke geestelijke machten bestaan en dat er boze geesten bestaan en dat soort dingen, maar ze bestaan wel, zeker wel. En de meeste mensen hebben er ook constant mee van doen. Alleen hebben het niet door, zijn eraan gewend en dat is het dan. En dus in Nederland, tot voor een jaar of 10 dan, want hoe het tegenwoordig is, heb ik geen flauw idee meer van langzamerhand. Wie wel, overigens. He, maar in het buitenland, en er is nogal veel buitenland, denk ik altijd. Maar in het buitenland is dat wel anders, want daar is men zich wel bewust en doet er ook wat aan. En daar probeert men ook inderdaad de geesten te manipuleren. Ja, men noemt het soms anders, soms ook gewoon zo. Maar men doet er inderdaad wel mee, werkt ermee. Dat noemen wij afgoderij. Daar horen we er liever niks over, praten we er liever niet over. Want wat ons betreft, afgoden zijn niets. En we willen er niet mee te maken hebben. Dat is goed, dat is ook wat de schrift leert. Wij zouden ze gewoon negeren. Maar dat is niet hetzelfde als helemaal te zeggen dat ze niet bestaan. Ze bestaan wel, maar we willen er gewoon niet mee te maken hebben. Maar het punt is, dat waar wij de Heer dienen, in welk opzicht dan ook, en ik bedoel gewoon waar we de Heer dienen, ook gewoon in ons dagelijks leven. U weet wel, mannen heb je vrouwen, die vrouwen weet je, mannen onderdanig, kinderen weet je, ouder gehoorzaam, dienstknechten onderdanig zijn, nu heren naar het vlees. En dat, die dingen bedoel ik gewoon hoor, als ik zeg de Heer dienen. Waar wij de Heer dienen, krijgen wij ogenblikkelijk te maken met de tegenstander. Niet met andere mensen, zo ziet het eruit. Die worden gebruikt namelijk, maar we krijgen te maken met die tegenstander. En het punt is gewoon, daar kunnen we niks aan doen. We hebben ermee te maken en we staan in die strijd en deze 9 discipelen stonden ook in die strijd. En die strijd hield niet op. Die strijd hield pas op nadat de Heer verscheen van de berg op aarde, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, die strijd waar ik nu over spreek, die wordt eigenlijk pas beëindigd in de wederkomst van Christus. In de openbaring van zijn koninkrijk namelijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte die hierin naar voren komt. En dat vinden we niet alleen hier. Een van de mooiste voorbeelden daarvan. Ik moest even denken of ik wel mocht zeggen mooi. Maar het voorbeeld is mooi, hè. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is die geschiedenis waarbij Israël moest strijden tegen Amalek. En de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, staat er. Dat betekent ook al, dat houdt nooit op. Nou ja, dat houdt ook weer op als de Heer zijn koninkrijk zal vestigen. Maar het betekent gewoon, gaat de generaties door. Maar Israël zou strijden tegen Amalek en dan krijgen we zo'n vreemd verhaal. Dat Mozes op de berg zat en zolang hij zijn handen nou maar omhoog hield, als uitbeelding van zijn gebed uiteraard, zolang hij zijn handen nou maar omhoog hield, had Israël de overhand. Wat het ook wezen mag, denk ik altijd, de overhand hebben. Toch? Want wat betekent het? Wie legt me dat uit? Ze waren sterker. Dat heb je wat dan als je niet wint. Dat is het verhaal na het voetballen altijd, weet je wel. We weten wie er gewonnen heeft, maar daarna gaan we discussiëren over de vraag wie de sterkste was. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Dat begrijp ik niet hoor, dat ligt aan mij natuurlijk, maar dat begrijp ik dan niet. Als het gaat om doelpunten maken, dan heeft degene met de meeste doelpunten gewonnen, als je het mij vraagt. En wie is dan sterker? Die dus. Nou goed. Maar dus, ik heb er wat moeite mee, maar ik lees dan in de Bijbel, als de armen van Mozes omhoog waren, dan had Israël de overhand. En als ze naar beneden zakten, hadden de Amalekieten de overhand. Maar de clou van het verhaal is dat weliswaar die armen van Mozes voortdurend omhoog bleven, omdat hij links en rechts ondersteund werd door, ik weet niet wie links en rechts stond, maar in ieder geval hij werd ondersteund door Aaron, de hoge priester, en door Hur, de Heilige Geest namelijk. Maar dat is wat het betekent, hoor, Hur. Maar dat ga ik nou niet uitleggen.